gaan vandaag verder in 1 Korintiërs, in hoofdstuk 11. We gaan de eerste 16 versen vandaag behandelen. En binnen een paar weken gaan we dan het vervolg zien. En in 1 Korintiërs 11 gaat Paulus een nieuwe gedachte aansnijden. We hebben de laatste hoofdstuk 8, eigenlijk de laatste 3 hoofdstukken nagedacht over het deel hebben aan afgoderij. Wat kan, wat kan niet. Wat is geoorloofd, wat is niet geoorloofd. En Paulus is die gedachte ook gesloten dat hij zei tegen de Korintiërs, wat hij ook doet, doe het zonder aanstoot te geven. Geef geen aanstoot aan een Jood. Geef geen aanstoot aan een niet-Jood. Geef geen aanstoot aan uw broeders en zusters. En hij zelf gaf hun het voorbeeld om eigenlijk iedereen in alles per wille te zijn. En dat moet ook onze houding zijn. Om dienstbaar te zijn, om het belang van de ander te zoeken. En dat daardoor zeer velen zouden kunnen behouden worden. Dat betekent dus ook, met andere woorden, als wij dat niet doen, dat wij zelf een belemmering zijn in het bereiken van mensen, opdat zij zouden kunnen behouden worden. En in hoofdstuk 11, vers 1, daar gaat Paulus eigenlijk dat ene versje, dat zou eigenlijk nog bij het vorige hoofdstuk mogen horen, maar daar gaat Paulus zeggen, word mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg. Dus Paulus wil dat de Korintiërs luisteren naar zijn woorden, kijken naar zijn leven, en dat zij daar een voorbeeld aan gaan geven. En zo zouden wij ook voor elkaar voorbeelden moeten zijn. Goede voorbeelden. Wij zouden eigenlijk tegen elkaar moeten kunnen zeggen, kijk naar mijn leven, kijk wat ik wel doe, en kijk wat ik niet doe, en volg dat voorbeeld. Want ik ben iemand die Christus volgt. En dat is wat Paulus hier zegt. Kunnen we dat zeggen? Is ons leven een voorbeeld voor anderen, voor onze broeders en zusters, om naar op te kijken? Om te kunnen zeggen van, kijk, volg mij, want ik volg Jezus. En in vers 2 zien we dan, dat Paulus zegt tegen de Korintiërs, ik prijs het in u, dat jij in alles aan mij gedachtig blijft, en aan de overleveringen zo vasthoudt, als ik ze u overgegeven heb. Overlevering hier, dat is een traditie. In hoofdstuk 15 gaan we dat ook tegenkomen, als Paulus gaat spreken over de overlevering die hij van Christus heeft ontvangen, de overlevering die de apostelen hebben doorgegeven, die de ooggetuigen zijn geweest van de opstanding van Christus. En hij prijst het in de Korintiërs dat zij toch blijkbaar in alles Paulus steeds in gedachten houdt. Dat ook al, we hebben tot nu toe niet al te mooie dingen gezien van de Korintiërs. En toch spreekt Paulus hier ook met een positieve noot. Niet alles in hun was slecht. En ik denk dat een mooi voorbeeld voor ons is. We hebben soms als mens de neiging om enkel het negatieve in een ander te zien. En we behandelen iemand, we beoordelen iemand enkel op het negatieve dat we van hem of haar zien. En we vergeten daarbij ook te spreken over het goede. Want iedereen is zo slecht dat hij helemaal niks goed doet. En dat is wat Paulus hier ook doet. Ik denk dat we dat ook goed aan doen als we met onze kinderen omgaan. Soms ouders vallen, of vallen soms in het patroon, dat ze hele dagen niks anders doen dan grommelen op de kinderen. Het is allemaal slecht en dit is niet goed en dat is niet goed en constant negatief. Terwijl kinderen ook goede dingen doen. En zo is het ook met volwassenen. Niet iedereen is door en door slecht. En hier ook, hoewel er veel was wat gecorrigeerd moest worden, was er ook iets wat goed was. En dat was dat zij vasthielden en steeds aan Paulus dachten van, oké, wat zou Paulus hiervan zeggen? Wat zou Paulus hiervan vinden? Het is daarom ook dat ze de brief hebben geschreven met vragen aan Paulus. Paulus, hoe zit het met dit? Hoe zit het met dat? En Paulus, hij prijst dat in hen. Dus als wij alleen maar een oog gaan hebben voor het slechte in mensen en daarbij niet ook naar het goede gaan kijken. En als we dat dan zien, het goede, dat ook met woorden en daden laten blijken. Want je kunt wel zien dat iemand ook goede dingen doet, maar alleen maar spreken over het slechte. Het is belangrijk dat wij leren om te bevestigen in iemand, dit is goed wat jij doet. dank u dat hij mij dat voorbeeld geeft. Ook al doet hij slechte dingen, dat het goede kan benadrukt worden. Met woorden en met daden. En als wij dat niet doen, hè, weet je wat wij dan bewerken in die mensen? Die ook vaak slechte dingen doen. We gaan die wegduwen van onszelf. We gaan zorgen dat het slechte waar ze mee bezig zijn, dat dat nog erger gaat worden. En wij die dan een ankerpunt voor hun zouden kunnen zijn, wij zijn de oorzaak waarom ze nog verder weg worden geduwd. Omdat wij niet ook het goede benadrukken in de mens. Dus wij moeten daarover kunnen spreken wat slecht is. Want uiteindelijk wat slecht is, is slecht. En dat moeten we ook niet gaan doen alsof dat er niet is. Maar wat goed is, is goed. En dat mogen we ook zeker niet vergeten. Ja, dat wou ik toch even meegeven, want dat is maar een klein zinnetje. En dat wordt vaak ook aan ons overheen gegaan. Maar Paulus zegt, ik prijs het in u dat je in alles aan mij gedachtig blijft en aan de overleveringen zo vasthoudt als ik ze u overgegeven heb. Dus dat was de prijs. Vers 3. Ik wil echter dat gij dit weet. Het hoofd van iedere man is Christus. Het hoofd van de man, of van de vrouw is de man. En het hoofd van Christus is God. Paulus gaat spreken over hoofdschap. En we gaan ook uitgelegd krijgen waarom hij bepaalde dingen gaat zeggen. Het gaat dus over de bedekking van de vrouw tijdens bidden of profiteren. Maar hoofdschap, denk eens na over wat hier staat. Paulus wilde dat de Corinthiërs iets beseften. En wat was dat? Dat Christus het hoofd is van iedere man. Iedere man, als ze dat nu aanvaarden of niet, als ze dat nu willen of niet, Christus is het hoofd van iedere man. Het hoofd van de vrouw is de man. En het hoofd van Christus is God. Nu, denk daar eens wat dieper over na. Het hoofd van Christus is God. We weten Filippenzen hoofdstuk 2, vers 6, dacht ik. Zowel de zoon als de vader zijn goddelijk. Dus dit heeft niks te maken dat de ene superieur is aan de ander. Dat de ene van een andere natuur is dan de andere. Het heeft puur en alleen te maken met een rol en een verantwoordelijkheid die ingevuld moet worden. Christus heeft zich onderworpen aan de Vader. Hij heeft daarvoor gekozen. En dat maakt dat de Vader zijn hoofd is. In 1 Korinthe 15 zullen we ook zien dat op het einde Christus het koningschap zal overdragen aan de Vader. En dan zal alles compleet zijn. Maar er is dus hoofdschap. En hoofdschap, dat heeft dus te maken met autoriteit. Met autoriteit en rol. Welke rol moet jij vervullen? Welke rol, welke verantwoordelijkheid vraagt God van u? Welke verantwoordelijkheid verwacht God van u? Daar heeft het mee te maken. Nu, de vraag die we ons moeten stellen is, wanneer we dit hoofdstuk gaan bekijken, of de gedachte voor de bedekking. In het Grieks is er geen onderscheid tussen man en vrouw. Enerzijds, dus wanneer het woord man of vrouw in het Grieks staat, dan kan daarmee bedoeld worden een gehuwde man en een gehuwde vrouw, of gewoon een man en een vrouw. En de context gaat moeten bepalen wat dan het idee is, het juiste idee is, wat we daarin moeten lezen. Vers 4 tot en met 7. Iedere man die bidt of profeteert met gedekte hoofden, doet zijn hoofd schande aan. Maar iedere vrouw die blootshoofd bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan. Want zij staat gelijk met ene die kaalgeschoren is. Want indien een vrouw zich het hoofd niet dekt, moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. Toch indien het een schande is voor een vrouw, als zij zich het haar laat afknippen of zich kaal laat scheren, dan moet zij zich dekken. Want een man moet het hoofd niet dekken, hij is het beeld en de heerlijkheid Gods. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. In vers 4 zegt Paulus, elke man die bidt of profeteert. Wat is bidden? Bidden betekent praten met God. Spreken met God. Maar bidden in het Grieks heeft nog een bredere betekenis, namelijk aanbidding. In uw aanbidding van God. En profeteren, dat is spreken door inspiratie. Hoe had ik het opgeschreven? Door goddelijke inspiratie spreken. En blootshoofd hier, want dat geeft een bepaalde klank, dat kan ons een bepaald idee geven, maar het woord in het Grieks is hier bedekt, gesluierd. of ongedekt, ongesluierd, omdat het blootshoofd is. Dat is het beeld, dat is het idee wat hierachter zit. En een man die dus bidt of profeteert met zijn hoofd bedekt, gesluierd, die doet zijn hoofd schande aan. En dan moeten we ons de vraag stellen, wat is het hoofd hier? Is het het letterlijk hoofd? Of is het het hoofd waarvan we het vorige vers gezien hebben? Christus is het hoofd van de man. Wel, mij lijkt het gaat over het letterlijk hoofd, want als we gaan kijken in vers 5, iedere vrouw die bloot hoofd bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want. En er wordt uitgelegd hoe zij haar hoofd schande aandoet. En hoe wordt het uitgelegd? Zij is gelijk met iemand die kaal geschoren is. Dus het gaat over haar letterlijk hoofd. Dus dat is wat Paulus zegt. Er is een autoriteit, een orde. God, het hoofd van Christus. Christus, het hoofd van de man. Man, het hoofd van de vrouw. Daaruit volgt dat elke man die bidt of profeteert met een bedekking, die doet zijn eigen hoofd schande aan. En een vrouw die bidt of profeteert zonder een bedekking, die doet haar hoofd schande aan. En eigenlijk is het beeld wat een vrouw, als die bidt of profeteert zonder een bedekking op haar hoofd, zonder een sluier op haar hoofd, dat is eigenlijk gelijk met iemand, met een vrouw die helemaal kaal geschoren is. En dat moet ons een beeld geven van, dat is niet juist, dat zegt op niks, dat hoort zo niet. Vers 6. Paulus zegt, als een vrouw zich het hoofd niet dekt, dus als een vrouw zich niet wil sluieren, wanneer? Natuurlijk tijdens het bidden of het profeteren. Dat is steeds de context. Dan zegt Paulus, dan moet zij zich ook maar het haar laten afknippen. Dat leert ons dat de bedekking waar Paulus over spreekt al niet het haar is. Want het haar heeft zij. En als zij zich niet wil bedekken tijdens het bidden of profiteren, wat impliceert, het is iets wat je kunt doen tijdens het bidden en profiteren, en wat je kunt ongedaan maken als je niet bidt of profiteert. Dus het is iets wat erbij komt. Wat ook, zelfs zullen we zien dat dat niet dan het haar zelf is. Maar, Paulus zegt, wilt jij als vrouw u het hoofd niet bedekken tijdens het bidden of profiteren, knip het dan ook maar af. Maar, zegt hij, als het een schande is, voor een vrouw dat zij zich het haar knipt, of zelfs haar hoofd kaal laat scheren, als je dat beseft, als je weet dat dat niet hoort, dat een vrouw zich het haar kort knipt, of zelfs helemaal afscheert, wat zegt Paulus, ja, dan moet zij zich dekken. Dan moet zij zich sluieren. Dan moet zij een bedekking op haar hoofd hebben tijdens het bidden of profiteren. En een man, die moet zijn hoofd niet dekken. Hij moet niet gesluierd zijn. En waarom, zegt Paulus? Omdat de man is het beeld en de heerlijkheid van God. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. En wat bedoelt Paulus daarmee? Hij gaat terug naar de schepping. Wat zien we in Genesis hoofdstuk 1? We gaan er even naartoe. Want het is belangrijk dat we dat vatten. In Genesis hoofdstuk 1, vers 26. Daar staat, en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen van de zee, over het gevogelte van de hemel, over het vee en over de hele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Het gaat hier over Adam. En dan wordt er gezegd, man en vrouw schiep hij hen. Nou, wat zien we in hoofdstuk 2, vers 18. God zei, het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En vers 19, en de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte van het veld en al het gevogelte van de hemel. Ook bracht hij het tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte van de hemel en al het gedierte van het veld, maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen, en terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat zij uit de man genomen is. God schiep de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En toen de mens er was, schiep God de vrouw als hulp voor de mens. Dus de mens, de man, is eigenlijk geschapen voor God. En de vrouw is geschapen voor de man. Dat is het idee wat we moeten krijgen. En dat is ook wat Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 7. De man is het beeld en de heerlijkheid van God. Met andere woorden, hij is de reflectie van God. Hij is, hoe had ik het opgeschreven, want ik had nagedacht dat woord heerlijkheid. Wat moet je je daarbij voorstellen? De man is de heerlijkheid van God en de vrouw is de heerlijkheid van de man. Ik heb daar het volgende over opgeschreven. De man is de reflectie en de helderheid van God, want dat is een ander woord voor heerlijkheid, helderheid. En de vrouw is de reflectie en de helderheid van de man. Nu, zelf ga ik uitleggen dat dat niet betekent dat een vrouw minder waardig is, of dat zij, dat een man superieur is aan de vrouw. Maar het heeft te maken met welke rol moeten wij in deze schepping vervullen? Welke verantwoordelijkheid hebben wij in deze schepping? Even tot hier. Nu, we kunnen ons ook de vraag al stellen, vrouwen die profiteren. Nu, dat is een... Doorheen de schrift komen we dat tegen, ook in het Oude Testament. Herinner u, als we een richter bezig waren, een richter hoofdstuk 4, Deborah, zij richtte Israël onder die boom, dat Israël naar haar kwam voor wijsheid en raad, en daar stond ook dat zij een profetes was. In 2 Koningen 22, daar lezen wij over de profetes Gulda. Handelingen 2 vers 17, als de geest wordt uitgestort, herinner u dat de profetie van Joël door Petrus wordt aangehaald, waarin staat, uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. In Handelingen 21 vers 9, daar wordt over Filippus gezegd, dat hij vier dochters had, en dat die vier dochters profetessen waren. Dus het is niet vreemd in het Nieuwe Testament, dat vrouwen onder inspiratie Gods woord konden bekendmaken. Dus dat moeten we ook niet zeggen, want dat is onmogelijk. Het is een heel normaal en heel bijbels begrip. Maar, we zullen ook in hoofdstuk 14 gaan zien, dat sowieso als een vrouw die inspiratie gebruikte, dat ze die al sowieso niet in de gemeente gebruikte. Want in de gemeente werd gezegd dat een vrouw moet zwijgen. Alleen de mannen mochten spreken als de gemeente samenkomt. Als de hele gemeente is samengekomen. Dat even terzijde. Vers 8. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. En toch, in de Heere is evenmin de vrouw zonder man iets als de man zonder vrouw. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Alles is echter uit God. Dus Paulus gaat die gedachte van wat hij tot nu toe zegt, dat hij nog meer uitleggen. Hij legt uit dat de man is niet uit de vrouw voortgekomen. We hebben het juist gelezen. Het is de vrouw die uit de man is geschapen. En daar heeft het mee te maken. Dus wanneer wij gaan uitleggen, en dat hoort je soms broeders doen, dat zij niet geloven dat de bedekking iets van, voor vandaag is, dan zeggen zij, ja dat was een cultuur. Een cultuur van de Corinthiërs, en zij deden dat zo en zij moesten de cultuur volgen. Maar wat heeft het feit dat de vrouw uit de man geschapen is te maken met cultuur van de Corinthiërs? Niks. Dit is iets wat God heeft ingesteld. En Paulus legt hem uit, dit is iets waar zij rekening mee moeten houden. Zij moeten rekening houden met de rangorde in de schepping. En hij zegt dan in vers 9, het is niet dat de man voor de vrouw geschapen is, maar de vrouw is voor de man geschapen. En daarom in vers 10. Dus om die reden. Daarom moet een vrouw een macht over, op het hoofd hebben vanwege de engel. En daar wil ik even over uitweiden. Want wat wil dat zeggen? Een macht op het hoofd hebben vanwege de engel. En ik ga u teleurstellen, want ik heb ook niet alle antwoorden. Maar macht betekent een teken van gezag hebben. Dat is macht. autoriteit, dat is eigenlijk wat het woord in het Engels is, het authority. Dus dat betekent dat zij een teken van gezag moet hebben. Een teken dat de vrouw erkent dat de man haar hoofd is. Want dat is heel de gedachte eruit, hoofdstuk 11 tot nu toe, dat er een hoofdschap is. En hoe kan een vrouw haar erkenning daarin laten zien? Door die macht op haar hoofd te hebben. Nu, wat betekent vanwege de engel? Ik ga twee suggesties geven. Heeft het misschien te maken, zoals we in Jesaja al succes lezen, we zullen daar even naartoe gaan, als we zien dat de engelen daar voor Gods troon komen, dan zien we dat er wordt gezegd, dus op het moment dat God Jesaja roept en hij krijgt daar dat beeld wat er in de hemel gebeurt, seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte hij zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. Dus is dat een beeld, Jesaja of succes vers 2, is dat een beeld dat wanneer engelen voor God komen, dat zij uit respect, uit eerbied voor hun Heer, dat zij zich bedekken, is dat een beeld wat we ons daarbij moeten voorstellen, dat dat betekent vanwege de engelen, omdat de engelen het ook doen, zou kunnen. Maar een andere uitlegging is ook in Judas vers 6 geloof ik, juist voor Openbaringen. En daar worden we eigenlijk verteld dat engelen op een gegeven moment aan hun oorsprong ontrouw zijn geworden. En zij hebben hun eigen woning verlaten, maar zij wachten dus op de grote dag op het oordeel. God zal hen daarvoor straffen. Maar wat laat zien is dat er engelen zijn geweest die hun positie in de schepping niet hebben gerespecteerd. Die hun plaats in de schepping, hun rol en hun verantwoordelijkheid niet hebben gerespecteerd. En ze hebben hun oorsprong ontrouw geworden. En daar zal God een oordeel over uitsteken. Nu het hele idee in 1 Korinthe 11 is dat God wil duidelijk maken, mannen, jullie hebben een verantwoordelijkheid en vrouwen, jullie hebben een verantwoordelijkheid. En beide moeten uw verantwoordelijkheid nemen. Dus het zou kunnen dat dat beeld vanwege de engelen, dat dat daarmee te maken heeft. Maar ik ga u daar geen uitsluitsel in geven. Wat het ook is, de Corinthiërs moeten beseffen dat in Christus nog man, nog vrouw zonder elkaar iets zijn. Want Paulus zegt dat ook, als we even teruggaan naar 1 Corinthiërs. Hij zegt ook in vers 11, jullie zijn zonder elkaar niks. Want gelijk de vrouw wel uit de man geschapen is, zoals we in Genesis hoofdstuk 2 hebben gezien, zo is de man er niet zonder de vrouw. De mannen, we zullen hier niet kunnen rondlopen, wat het niet geweest dat een vrouw ons het leven heeft gegeven. En dat is wat Paulus hier zegt. Dit bevestigt dan ook het idee dat we spreken over een bepaalde rol, een verantwoordelijkheid, en niet over een superioriteit van het ene geslacht ten opzichte van de andere. Want in Galaten hoofdstuk 3 vers 28, ik weet niet of je die verse, als je die nog bekend in de oren klinken, maar daar wordt gesproken over, je zit alle die in Christus gedoopt zijn, hebben je met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk, je zijt alle immers één in Christus. In Christus zijn we allemaal dezelfde. Maar er is wel een andere rol weggelegd. Zijn we nu man of zijn we nu vrouw? En dan moeten we wel, dat onderscheid moeten we respecteren. Dan gaan we verder in vers 13. Paulus gaat beroep doen op hun mogelijkheid, op hun kunde, om hun verstand te gebruiken. Om na te denken over wat hij zegt. En hij gaat iets aanhalen uit de natuur. Wat zegt hij in vers 13? Oordeel zelf. Is het voegzaam? Dus is het behoorlijk? Is het netjes? Hoort het zo? Dat een vrouw met een ongesluierde hoofd, ongedekt, tot God bidt. Dus ze gaan daar nu zelf over moeten nadenken. En Paulus gaat een analogie gebruiken. Hij gaat iets gebruiken, een verhaal gebruiken, een gedachte gebruiken, die daarop lijkt, wat voor hun heel logisch is, waardoor ze tot een bepaalde conclusie komen. En omdat dat voor hun zo logisch is, die conclusie, moet je ook kunnen begrijpen dat wat hij zegt, dat dat even logisch is en dat dat ook dezelfde conclusie heeft. En wat is de les? Wat is de analogie in vers 14? Leert de natuur uzelf niet, dat indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is. Doch dat indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is. Immers het haar is haar tot een sluier gegeven. Dat is de analogie die Paulus gebruikt. Dus de Corinthiërs, wanneer zij dachten, in hun verstand nadachten over wat is nu eigenlijk aanvaardbaar? Wat is nu juist? Wat is fout? Wel, dan kwamen zij tot de conclusie, een les van de natuur. Een man met lang haar, dat is een schande. Een vrouw met kort haar, is een schande. Maar een vrouw met lang haar, dat is een eer voor haar. Want het haar wat zij heeft, het lange haar, dat dient als een sluier. Wel, als de Corinthiërs daarover konden nadenken, en ze konden ook tot die conclusie komen door hun verstand te gebruiken, dan zouden ze ook weten dat wat Paulus tot nu toe heeft gezegd, dat een vrouw het hoofd moet bedekken, moet sluieren wanneer zij zit of profiteert, dat dat heel logisch is, dat dat zo hoort, dat dat natuurlijk is. We kunnen ons ook de vraag stellen, in welke mate leert de natuur deze les? Want er zijn, bijvoorbeeld in het Oude Testament, dat is gewoon de uitzondering van de Nazareer, die hun haren niet mochten knippen, als zij die bepaalde belofte hadden gedaan. Er zijn bepaalde stammen op deze wereld, waar de natuur iets anders leert, want daar hebben de mannen lang haar, en de vrouwen denk ik ook, of soms niet. Dus, natuur lijkt me hier niet zozeer algemeen iets wat overal toepasbaar is, maar natuur lijkt me eerder iets van wat gangbaar is in een bepaalde cultuur. Zoals je in Efeze hoofdstuk 2, dacht ik, in Efeze hoofdstuk 2, ja, daar geeft Paulus deze gedachte in vers 1. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht van de lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, trouwens ook wij alle hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature evenzeer als de overige kinderen der toren. Waarom waren wij vroeger van nature uit kinderen van de toren? Wel, hij heeft het gezegd in vers 2, omdat wij daarin wandelden. Omdat dat normaal was. Omdat dat voor ons vanzelfsprekend was dat wij die dingen deden. Dat maakt niet dat het goed was, maar dat was wel de natuur. Maar dat betekent niet dat we zo geboren waren, dat betekent gewoon dat dat de dingen waren die gangbaar waren in ons leven. En zo lijkt het ook de analogie die Paulus gebruikt in vers 14. Wat wil ik daar nog over zeggen? Vers 16, 1 Corinthiërs hoofdstuk 11. Maar indien het er iemand om te doen is, gelijk te hebben, wij hebben zulke een gewoonte niet, en evenmin de gemeente van God. Dat woord gelijk hebben, dat betekent iemand die een bedweter is. Iemand die strijdzuchtig is. Iemand die strijd wil leveren om zich gelijk te halen. En Paulus zegt, als er iemand u denkt het beter te weten, dan zegt hij, wij hebben die gewoonte niet. Wij, dat bedoelt hij, wij de apostelen, wij degene die u het woord hebben gebracht, wij hebben niet de gewoonte om anders te doen dan hetgeen ik juist gezegd heb. En niet alleen wij, zegt hij, evenmin de gemeente van God. Wat laat zien, dat wat Paulus zegt in hoofdstuk 11, in de eerste verse, dat was niet alleen iets wat in de Corinthiërs werd toegepast, al de gemeente van God paste dat gebod toe, paste die regel toe. Wat ook weer bevestigt dat het niet iets is van die cultuur daar en die tijd op dat moment. Nee, want ja, de cultuur in Korinthe was niet dezelfde als de cultuur in Israël, of was niet dezelfde cultuur als in Turkije ergens. En met Turkije bedoel ik de gemeente van Colosse zeker, en Efeze. Dus die lagen in Turkije. Dus overal hadden de christenen, alle gemeenten, hadden hetzelfde gebruik. Nu hebben we dat eerder al gezien, hè, in hoofdstuk 4, vers 17. Paulus zei, ik zend Timotheus naar u en hij gaat u mijn wegen indachtig maken, zoals ik die overal in elke gemeente leer. In hoofdstuk 7 hebben we dat gezien, vers 17. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. In hoofdstuk 14 gaan we dat nog eens zien, vers 34. Waar Paulus zegt over het zwijgen van de vrouwen in de gemeente. Waar heb ik dat gezien? Ik vind het niet recht. Heb ik het verkeerd opgeschreven, denk ik. In elk geval, daar wordt het ook ergens vermeld. En in hoofdstuk 16, vers 1. Waar hij spreekt over de inzameling van de heiligen. Hij regelde hetzelfde in alle gemeenten. En dus ook dit gebruik van de bedekking, wanneer er gebeden wordt, wanneer er aanbidding is in een bredere term, en wanneer er geprofeteerd werd, hè, want wij spreken niet meer door inspiratie, dan zegt Paulus, dan moet de vrouw zich het hoofd bedekken. Over die bedweters wil ik nog iets zeggen. Want die mensen die zo'n houding hebben, die kunnen heel veel schade toebrengen aan een gemeente, bedweten. Mensen die het beter weten, die het beter denken te weten. En we zien hoe Paulus hier daarmee omgaat. Hij leert alle mensen van wat het juiste is. En hoe je dus best kunt omgaan met iemand die bedweterig is, is door zelf heel wijs te handelen, maar ook door kennis te hebben. Want als je niet de juiste kennis hebt, hoe gaat je die persoon dan kunnen overtuigen? Want die vindt van zijn eigen dat hij gelijk heeft. Dus een bedweter kun je alleen maar overtuigen als je de kennis hebt. Als je hem al kunt overtuigen. Of haar. Maar in Titus, en daar wil ik dan als laatste tekst naartoe gaan. In Titus 1 vers 7, daar zien we ook dat een rol van ouderlingen is om de gemeente daarin te leiden. In Titus hoofdstuk 1 we zullen vers 9 beginnen. Een ouderling moet zich houden aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen. Dus we moeten sowieso als gelovigen die kwaliteiten hebben dat wij kunnen vermanen, dat wil zeggen iemand met klem ergens van overtuigen, iemand terechtwijzen. Maar op basis van wat gaat je dat doen? Omdat je iemand niet schoon vindt of niet fijn vindt of omdat u... Nee, je gaat dat doen op basis van de gezonde leer. Van datgene wat juist is. En iemand die tegenspreekt wat juist is, die moet weerlegd worden. Dan moet van aangetoond worden, dit is niet juist. Wat zegt hij in vers 10? Want velen willen van geen tucht weten. Het zijn ijdele praters en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren, waar zij gehele gezinnen ondersteboven keren en, om oneerlijke winst te maken, onbehoorlijke dingen leren. Iemand uit hun kring, hun eigen profeet, heeft gezegd, leugenaars zijn de cretenden altijd, beesten en vatsige buiken. Dit getuigenis is waar. Daarom weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. En niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Dus, als er bedweters zijn, en die gaat je ook tegenkomen, en je moet je eigen ook onderzoeken, ben ik niet een bedweter bij momenten, dat kan ook wel. Maar dan is het belangrijk dat daar een antwoord tegenover staat van wat zegt de schrift. En dat daar een geduldige, maar ook een wijze houding, maar toch ook wel een kordate houding tegenover staat. Want anders gaat dat heel veel kapot kunnen maken in een gemeente. En dus dat is ook wat Paulus doet. Hij zegt simpelweg, kijk, dit is wat God zegt. Dit is de reden waarom. Dit is wat hoofdschap impliceert. Als jij denkt dat jij het beter weet. Nog ik, nog wij, nog de andere gemeente, wat op zich ook al een heel sterk argument is. Niemand doet het. Waarom zou jij in een keer dan wel een vrouw blootshoofd laten bidden of profiteren? Waarom heb jij wel dat verlangen? Niemand van ons doet het. En wij moeten die kunde hebben. Om dat ten eerste te durven zeggen. En dat wij dat ook op een juiste wijze zeggen. Dus dat is een verantwoordelijkheid waar we allemaal deel in moeten hebben. En natuurlijk, als het iets is wat de gemeente aanbelangt, denk ik dat het leiders zijn in de gemeente. Die, zeg maar.
Ik heb 3 vragen.
Oh, 3.
Ja, de tweede van vers 15. Haar het hart van de sluier gegeven. Dus ik heb een vraag. Waarom dient die sluier? En wat moet die sluier dan bedekken?
Hier is Paulus gebruikt die analogie om hun duidelijk te maken dat zij een bedekking moeten gaan zetten. En hier de les die zij, die de Corinthiërs uit de natuur leren, is dat die vrouw met lang haar, dat dat normaal is, dat dat een eer is. Maar daar wordt eigenlijk die bedekking, ja, die bedekking is dat zij een lang haar heeft.
Als je kijkt naar een sluier, de bedoeling van een sluier is om iets te bedekken.
Ja.
Dus maar
Ik heb daarover gelezen dat er een onderscheid is tussen het gezicht en het haar. En mij lijkt het dat enkel het haar het voorwerp is van de bedekking. Er was een tekst, ik dacht in Matthäus, waar Jezus ook een onderscheid maakte tussen het gezicht, als we het praten over hoofd, hè, want het hoofd moet bedekt worden. Dat is, maar ja, maar Jezus maakt ergens een onderscheid, ik zal de tekst opzoeken, ik ken hem hier van buiten, waarin hij eigenlijk het haar distancieert van het gezicht. En dat eigenlijk het haar de verwijzing is van het hoofd.
Dan de tweede vraag, dus welke meetlat gebruik je voor wat lang haar is? Want ik kan mij voorstellen in de tijd van toen, dat de mannen niet rondlopen zoals jij en ik nu rondlopen, en dat zij... vandaag ook tot lang, wat wij nu zouden zeggen, lang hebben. En zoals ik het dan begrijp hier, dan zou de vrouw lang haar, zoals ik hier door lees, langer dan de man in alle geval. En ja, we weten van de geschiedenis dat de mannen ook al wat langer haar hadden. Dus wat valt er dan onder lang haar?
Daar kan ik u niet op antwoorden. Ik kan niet zeggen 13 centimeter is goed en 13,1 is niet goed voor een man dan.
Maar ja, ik haal er straks ook aan van Paulus gebruikte deze voorbeelden in hun cultuur. En dat je dat niet naar alle culturen kunt gebruiken, van hoe dat hij dat hier gebruikte, want je zei zelf van in andere culturen is het een man die lang haar heeft en een vrouw die kort haar heeft en een bos. Maar is het dan cultuurgebonden? Want dat is dan juist.
Die analogie is cultuurgebonden.
Ja, die analogie.
Maar er wordt wel duidelijk een
onderscheid. Nu wel als een meetstap.
Ah, wel ja.
Om te weten wat juist dan wat fout is.
En wat is de analogie? Dat een man kort haar heeft en dat dat eerbaar is. En een vrouw lang haar heeft en dat dat eerbaar is. Dat is de analogie. En daaruit moeten de Corinthiërs concluderen dat moeten hun aanzetten om ook te kunnen concluderen dat die bedekking dat behoorlijk is. Dat dat behoorlijk is.
Dezelfde conclusie maken dat wat voor hun lang haar was, dat dat voor ons hetzelfde moet zijn en wat voor hun kort haar was, voor ons ook hetzelfde moet zijn.
Ja, maar de vraag is wat is lang en wat is kort. Ja, en ik denk dat je als je weet dat het een eer is als vrouw om lang haar te hebben en kort, dan gaat je de grens niet opzoeken en dan gaat je eigenlijk je haren zo gedragen dat je geen discussie daarover kunt hebben. Maar natuurlijk, dat is gevoelig, want ja, wie bepaalt de maat? Maar God zegt nergens, dit is het en dit is het niet.
Als Paulus spreekt over leert de natuur die zelf niet, dan stel ik voor om niet meteen te concluderen dat het zou gaan over een culturele consensus of een cultureel iets. Het zou even goed kunnen gaan over iets algemeen. Dus ik zou er voorzichtig in zijn om te gaan zeggen, het zou wel eens kunnen dat er iets cultureels, ja, dat kan, maar wordt hier niet gezegd, dus ja, het kan ook iets algemeens zijn, iets wat wij allemaal van nature ook aanvullen.
Zou kunnen dat het een diepere kennis is wat we allemaal hebben van wat goed en wat slecht zou zijn. Dat zou ook kunnen, alleen ik stel me de vraag, ja, dan waar er culturen zijn waarvoor een man er totaal geen probleem is dat hij lang haar heeft. En als je die mensen gaat spreken, dan gaan die zeggen, dat is oké. Die gaan niet zeggen, ja, maar diep van binnen denk ik dat het mis is. Dus daar zit ik dan mee in de knoop, maar ik ga zeker akkoord dat dat zou kunnen wat je zegt.
Misschien dan de derde vraag, de vraag van de kritiek, wordt het woord bidden hier omschreven als bidden en aanbidden?
Aanbidden.
En wat staat je dan meer specifiek over aanbidden?
Aanbidden in de bredere term, van wanneer wij als gemeente samenkomen, aanbidden wij ook. Gewoon wanneer God wordt aanbeden. Zoals wij zeggen, op zondag noemen wij soms ook de aanbiddingsdienst. Dat komt daaruit voort, dat is ook een idee wat uit het Nieuwe Testament komt.
Maar wat we nu hebben gedaan is leren, hè? Nee,
als onderdeel van de aanbiddingsdienst.
Zou je dat dan ook zien als aanbidding?
Ja, hangt er vanaf hoe je dat woord wilt opvatten, ja. Maar dat zou dat zeker impliceren.
Ik zou er eigenlijk nog wel willen toevoegen dat als daar staat bidden en profiteren,
of profiteren.
Dus maar er wordt gesproken over bidden en profiteren.
Of profiteren.
Inderdaad, maar beide komen aan bod daar. En als profiteren in dat lijstje staat, terwijl wij ook weten dat er staat bijvoorbeeld, ik wil dat alle mannen op alle plaatsen opbidden met
opgeheven
handen.
Dat
daar gaat over het hardop bidden. Dus zouden wij dat moeten interpreteren dat het hier gaat over hardop bidden? En er is ook sprake over het hardop. Dat spreekt voor zich. Dus in dat opzicht denk ik dat daar nog een onderdeel in
is. Ja, maar ik heb dat woord dan opgezocht en dat insisteert dus ook wel, natuurlijk bidden is praten met God, maar er zit een bredere context achter dat woord van bidden en dat staat gewoon voor aanbidding, wanneer je God aanbidt. Dus dat is niet gelimiteerd tot wanneer jij een gebed uitspreekt. Het is veel breder dan dat.
Zeker te zijn, of het zeker wat onzeker te nemen, kun je beter geen veronderstellingen maken.
Ja. Maar goed, als er nog opmerkingen of vragen zijn, dan mogen we die geven. De mannen dan. En dan, ik hoop dat het enigszins wat duidelijk was, maar meer kan ik er niet van maken. Voor mij is die tekst heel duidelijk en ik geef toe dat er veel gevolgen uit die tekst kunnen voorkomen van wat daaruit voortkomt. Maar de tekst zelf lijkt me heel duidelijk te zijn en wat het zegt. Daarmee wil ik ook niet zeggen dat ik alle antwoorden heb op alle gevolgen die daaruit voort kunnen komen. Maar dat is wat ik ervan kan maken. Dus tot hier les van. Amen.